Hoi, tof dat je luistert. Mijn naam is Nathalie Brendel en ik ben hypnotherapeut. Ik vergelijk hypnose met hydraterende littekencreme. Smeer het op innerlijke littekens, die zijn veroorzaakt door trauma's, angsten en beperkte overtuigingen. En het litteken kan weer soepel worden. De pijn kan eruit. In deze podcast ga ik, naast hypnose, op zoek naar andere hydraterende littekencremes. Want wat is er allemaal te vinden in het alternatieve therapiecircuit? Ik ga in gesprek met de beste specialisten. Hoe zijn zij met hun smeerseltjes in aanraking gekomen? Wat was het moment dat ze dachten, dit is te gek, hier ga ik in verder? En wat doet het precies? En ik spreek ervaringsdeskundigen. Waarom zijn ze juist deze therapievorm gaan volgen? En wat heeft het ze opgeleverd? Kortom, de verhalen achter de cremmetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Vandaag wil ik het met je hebben over familiedynamiek. Iedereen heeft het natuurlijk, familiedynamiek, die in een familie is geboren, weet de dynamieken die daar kunnen spelen, bewust en onbewust. En de laatste tijd heb ik daar veel mee te maken, ook in mijn praktijk, maar ook met de podcasts die ik maak. Ik bedoel de podcast met James van der Leyen, maar ook die van Leon Kempees van Indisch Goud. Die heel erg gingen over gedwongen migratie, over wat dat doet met je, over het Jappenkamp, waar zijn James' voorouders uit vandaan kwamen, maar ook die van Leon, waar dus niet over gesproken werd, dat zij daar, dat zij dat met zich meegedragen hebben, dat zij dat meegekregen hebben, vooral door er dus niet over te praten. En ik heb me daar ook wat meer in verdiept. En wat ik niet wist, maar later hoorde, is dat de Molukkers die naar Nederland zijn gekomen, die zouden hier natuurlijk maar voor een tijdje gehuisvest worden. En dan zouden ze weer teruggaan. Zij mochten daardoor ook maar 3 kinderen meenemen. Dus kan je voorstellen dat je een gezin hebt, dat je 4, 5 of meer kinderen hebt. En dat je dus gaat bepalen welke je wel meeneemt en welke je dus achterlaat bij familie. En nog doe je dat in de veronderstelling dat je binnen een paar maanden weer terug bent. En dat is natuurlijk ook nooit gebeurd. Dus kan je je ook voorstellen wat er gebeurde bij die ouders die hun kinderen hadden achtergelaten en tot inzicht kwamen dat ze, ja, dat ze gewoon helemaal niet teruggingen naar de Molukken. Dat ze hier moesten blijven. Dat ze hun eigen kinderen dus niet meer konden zien en opvoeden. Nou, als ik daarover nadenk, dan draait mijn maag om. Familiedynamiek. Maar zo ook de podcast die ik afgelopen vrijdag met Arjan Heijmans, die ik online heb gezet. En Arjan is als enigskind in een familiebedrijf gestapt, het bedrijf van zijn ouders. En hij vertelt over de dynamiek die dat gaf en de reden waarom hij dat deed. En vooral ook om de dromen van zijn vader waar te maken. En ik heb daar van de week ook nog een post over gemaakt op LinkedIn over hechtings. Er is een psycholoog, even denken, John Bowlby heet hij. Bowlby, een Britse psycholoog en grondlegger van de hechtingstheorie was hij. En hij stelde dat, want hij leeft niet meer, dat de vroege banden, dus die we hadden met onze ouders en verzorgers, dus blijvend invloed hebben op onze emotionele en sociale ontwikkeling. Ook als we al volwassenen zijn. Dus dat betekent dat die banden soms, en dat was ook in Arjans geval zo, zo sterk zijn. En dat je zo'n groot gevoel van loyaliteit en verplichting ook voelt ten opzichte tegenover je ouders. Dat je het gevoel hebt dat je ook wat terug moet doen voor ze. Nou, in zijn geval was dat het overnemen van het familiebedrijf. En dat was de droom van zijn vader, maar niet per se zijn droom. En dan leef je dus 21 jaar de droom van iemand anders. En natuurlijk, hij kijkt daar met heel veel liefde op terug. Want dit is blijkbaar wat hij te doen had. Maar het is wel een interessant gegeven dat je... He, dus in die familiedynamiek keuzes maakt, beslissingen neemt, die niet per se bij jou horen. En ik heb onlangs een cliënt gehad en zij is geadopteerd. En heeft nu dus sinds kort inzicht dan ook op haar biologische ouders en contact gezocht. En ook dat is een waanzinnig spannend proces. Want ja, wat betekent dat wel niet als je je biologische ouders vindt? Een oud collega van mij, zij vanuit de Ahold, Margreet van Stijn. Zij is de oudere zus van Els van Stijn. En zij werkt ook in het bedrijf van haar zus. En is ook waanzinnig goed in opstellingen en het vinden van je essentie. Nou fijn, ik heb er meerdere keren over gepost. Zoek haar vooral op, Margreet van Stijn. En ik was vorige week met haar rondje lopen met de hond en koffietje doen. Dat doen we 1 of 2 of 3 keer per jaar zo. Toen hadden we het ook over mijn eigen familiedynamiek. En ik heb al meer verteld over mijn eigen ouders. Vooral over mijn vader die op mijn 22e overleed. Hij was toen zelf 52. En dat ik er nu achter kom dat ik zo weinig van hem weet. En als je dan naar Margreet kijkt en Els van Stijn, haar zusje die het boek heeft geschreven, De Fontein. Ik weet niet of je het kent, maar De Fontein gaat dus over familiedynamiek. En over de plaats die jij inneemt in die fontein. En, het is een soort... die fontein is een metafoor. En heeft verschillende kelken. En als jij op je verkeerde plek staat, jij hoort onder je ouders te staan in die fontein, dan gaat het gewoon meer stromen voor je. Omdat je je eigen plek inneemt. Omdat je bewust bent van de positie die jij hebt ten opzichte van je ouders, van je grootouders, van je verdere voorouders, maar ook ten opzichte van je broers en je zussen. En Margreet doet ook aan opstellingen, familieopstellingen. Nu heb ik dat een paar keer gedaan, niet bij haar, maar in die eerste opstelling kwam heel duidelijk naar voren dat ik heel beschermend ben naar mijn moeder en dat ik boven haar in de fontein stond, zeg maar. He, dat ik er altijd was om haar te troosten, te pleasen of... misschien is pleasen niet het juiste woord, maar wel om voor haar te zorgen op mijn manier. Omdat ik op een of andere manier vond dat mijn moeder zorg nodig had. Na die opstelling die ik toen gedaan heb, ben ik naar haar toe gegaan. En zij zit in een verzorgingshuis, want ze dementeert. Ze heeft Alzheimer. En ik heb toen echt tegen haar gezegd van, ja, maar mama, jij bent mijn moeder en ik ben jouw kind. Dus jij hoort boven mij te staan. En dat gaf zoveel ruimte. En dat gaf zoveel verlichting, serieus waar. Terwijl ik het tegen een dementerende zei. En sindsdien... je hoort misschien nu de hond. En sindsdien, ondanks dat mijn moeder steeds meer zichzelf verliest, is het mijn moeder. Ik zie haar als mijn moeder. Ik zie haar niet als dat ik boven haar sta. Zij staat boven mij. Zij is echt mijn moeder. Wat Els van Stijn ook in het boek De Fontein schrijft, is dat het belangrijk is dat je je familiegeschiedenis kent. Dus zowel de positieve als de negatieve aspecten van je familieverleden kent en ook accepteert. En ik denk dat van mijn moeders kant dat wel, dat ik dat wel gedaan heb. Maar ja, zoals ik net al zei, mijn vader overleed op mijn 22e en ik weet gewoon helemaal niets van hem. Ik ben vorig jaar naar zijn jongere broer gegaan. Daar heb ik dus ook helemaal geen contact meer mee. Sporadisch in ieder geval. Maar ja, die was nog heel jong dat mijn vader al het huis uitging. Maar ik denk toch dat ik hem nog aanvullende vragen ga stellen om te kijken hoe dat leven vroeger bij hun thuis was. Ik heb echt helemaal geen idee. En ik heb een soort tijdsboom gemaakt, zeg maar, in de tijd. En mijn vader, zijn moeder overleed in 1961. Een bijzonder detail daarin is dat hij ook 22 was, dat zijn moeder overleed. Net als dat ik 22 was, dat hij overleed. En ik ben verwekt in de zomer van 1966, want ik ben geboren op 27 mei 1967. En dat zijn moeder overleed, was met kerst in 1961. En tussen het moment dat ik verwekt ben, in de zomer van 66, daar zit dus maar 4,5 jaar tussen. En in mijn beleving is hij in die 4 jaar in dienst gegaan, is naar Nieuw-Guinea gegaan, dat weet ik dan weer wel. Hij heeft daar gecorrespondeerd, geschreven met iemand, een vrouw uit Nijmegen. Dat hij terugkwam, is hij daarmee getrouwd. En hij heeft een kind gekregen met haar. Vervolgens is hij mijn moeder tegengekomen op het werk. En ik ben in de zomer van 1966 verwekt. Dus in 4,5 jaar was hij 22, is zijn moeder overleden. Is hij naar Nieuw-Guinea gegaan om te vechten bij de mariniers. Is hij getrouwd, heeft hij een kind gekregen. Is hij ook weer bij haar weggegaan, is met mijn moeder gegaan. Of hij was al, nou, ik weet niet precies hoe. Maar 4,5 jaar. Dat is een soort rollercoaster, zou je zeggen. Ik merk dat ik behoefte heb om dat uit te gaan zoeken. Omdat ik wil weten en vooral begrijpen en erkennen wat er in mijn familie gebeurd is aan mijn vaders kant. Wat ik net al zei, zowel de positieve als de negatieve aspecten. Maar zodat ik ook kan leren welke gedragingen en overtuigingen ik wellicht onbewust heb overgenomen uit deze eerdere generaties. Juist door dat ik inzicht krijg in mijn eigen familiegeschiedenis, hoop ik ook daarin zijn wonden te kunnen helen. Mijn vaders trauma's te kunnen aankijken. En nogmaals daar met heel veel compassie en liefde naar kijken. En dat ze er dus ook mogen zijn omdat het hem ook maakte wie hij was. Dus dat is wat ik ga doen. En ik zal je hier op de hoogte houden. Maar ik zou je ook willen uitnodigen vooral. Waar ik mijn podcast mee begon deze podcast. Is dat ik in mijn praktijk natuurlijk heel veel met familiedynamiek te maken heb. Het komt altijd ergens vandaan. Bepaald gedrag. Bepaalde overtuigingen. Dingen die je gelooft over jezelf. Die je bent gaan geloven. En hoe zit het bij jou? Hoe zit het bij jouw familie? Heb je daar wel eens over nagedacht? En wellicht vind je het interessant om dat voor jezelf ook eens te gaan onderzoeken. En dat kan heel goed. Bijvoorbeeld door het boek De Fontein te lezen van Els van Stijn. Maar ook door misschien op zoek te gaan en vragen te stellen. En de verhalen. Ik bedoel, als je kijkt naar hoe verhalen worden doorverteld van generatie op generatie op generatie. Ja, bij mij is dat zo gestopt. Dat is best jammer, want ik probeer zeker ook met deze podcast om toch het verhaal door te vertellen, mijn verhaal door te vertellen, zodat ook mijn kinderen, terwijl ze nu nog niet luisteren, zullen ze dat op enig moment echt wel doen, weten waar ik vandaan kom. Wat mij heeft gemaakt wie ik ben. Nou ja, dus dat. Dus dat wordt mijn zoektocht. En ik nodig je uit. Check ook voor jezelf eens van, wat weet ik eigenlijk van mijn familie? En het is belangrijk om de geschiedenis van je familie te accepteren zonder oordeel. Dus dat je je realiseert dat elke generatie heeft gehandeld naar beste kunnen. Binnen de context van de omstandigheden waarin zij toen leefden. Ik hoorde laatst iemand die zei, die legde mij uit van ja, over ouders, dat jij misschien wel 150% nodig hebt, maar dat ze nooit meer dan 100 konden geven. En dat de 100 die ze gaven, alles was wat erin zat. En dat vond ik wel een mooie. Want realiseer je dat als ze beter hadden gekund, hadden ze absoluut beter gedaan. Kijk maar naar jezelf. Als je beter had gekund, had je beter gedaan. Dus dat geldt ook voor al die generaties voor ons. Ook zij hebben een last die ze met zich mee hebben gedragen. En het mooie is dat op het moment dat je shit oplost... Hè, dus als ik nu gewoon echt mijn shit, wat ik volgens mij al redelijk aan het doen ben... aan het oplossen ben... Dan los ik het ook op voor de generaties na mij. Nou zijn mijn jongens al wat groot, dus die hebben er al het een en ander van meegekregen. Sorry guys, het is niet anders. Maar laten we hopen dat er wel wat verschoning ook plaatsvindt, ook in de generaties daarna. Wellicht luister je deze podcast als je lekker op vakantie bent. Misschien ben je nog aan het werk, wat het ook is. Het is een prachtig mooie dag vandaag dat ik deze podcast opneem op 31 juli 2024. Ik wens jou in ieder geval een hele, hele mooie dag. Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Vond je dit een toffe podcast? Laat dat dan vooral weten door een 5-sterren review achter te laten. En ken je iemand die deze podcast vast ook interessant vindt? Dan zou ik het waanzinnig waarderen wanneer je hem deelt. Wil je het direct weten als de volgende podcast Smeren met Brendel klaarstaat? Klik dan in jouw podcast-app op de button subscribe en je ontvangt direct bericht als de nieuwste podcast online staat. In de Spotify-app kan je zowel het beoordelen als het delen en het volgen van deze podcast heel eenvoudig regelen door op de 3 puntjes te klikken. Super bedankt!